Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij de Big Five. Deze week praat ik elke dag 1 uur lang met 1 topartiest. Want als 1 sector hard getroffen is door corona en nog steeds, dan is het wel de artiestenwereld. Alles was in 1 klap weg en nog steeds is het bruisende leven met een paar kleine tuinconcerten niet terug. Wat is de pijn? Maar ook wat zijn de kansen? Wat kunnen we leren van het ondernemerschap van topartiesten? En hoe is het leven van een artiest ook eventjes los van corona? Gisteren sprak ik daarover met saxofonist Candy Dulfer. Zij vindt dat de overheid de sector totaal laat vallen. Dat gesprek kun je terugluisteren in de BNR-app. Later deze week zal ik nog spreken met Treintje Oosterhuis, rapper Frenna en René Vroger. Vandaag de vrouw die ooit begon als achtergrondzangeres bij artiesten als Michael Bolton, Chaka Khan en Anouk. Intussen behoort ze tot de populairste soulzangeressen van ons land, Shirma Rouse, en ze maakt deze prachtige muziek. Meteen meezingen.
Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat is dit gevoel wat dit bij je losmaakt?
Het is gewoon bizar. Als ik deze 3 opnames hoor, zijn 2 van mijn plaat. Mijn vorige plaat. En dit laatste was live bij The Voice 7 jaar geleden. En de single op Spotify. Van The End of the Road. Dan denk ik, man, wat bizar dat dat mijn realiteit was. En nu is het gewoon stilte. Het is heel gek, joh. Heel bizar. Het is een dubbel gevoel. Want je bent die wil creëren, dus mijn passie is mijn werk. Maar eigenlijk is dat een beetje ver van mijn bed op het moment.
En dat is echt onbegrijpelijk als ik jou zo hoor. Heel gek.
Ja, het is heel gek.
Worstel je daarmee elke dag?
Nou, vanochtend had ik zo'n dag dat ik dacht, oh, ik heb hier geen zin in. Ik heb zin in het leven, maar ik heb geen zin in het niks doen. Kun je voorstellen? Gewoon dat je... Ik ben gewend om te racen. Tuurlijk is het leuk dat ik vanochtend bij jou zit. Gezellig. Maar normaliter zou ik misschien in de studio zijn aan het werken. Of aan het repeteren voor een show in het weekend. Of whatever. Maar nu is het alleen maar krekels. Prrt, stilte.
Die heb je ook wel een keer gehad.
Echt, joh. Tjongejongen.
Ja. Nee, je vroeg hoe ik dat beleefd heb. Toen die corona net uitbrak, was ik ook in 1 keer al mijn werk kwijt. En ik leef altijd in de 6e versnelling.
Ja, echt, ik ook.
En op een gegeven moment, bap, die handrem ging erop. Ik werd helemaal gek.
Nou, ik kan je vertellen, mijn ouders waren hier. 13 maart ben ik 40 geworden. En ik zou op 15 maart mijn verjaardag vieren. En ik had een restaurant afgehuurd en allemaal vrienden. Mijn ouders zijn overgekomen uit Curaçao. Ik ben hun oudste dochter. Dus superleuk, ik was zo blij. Ik dacht, yes! En ik had een drukke maand voor de boeg. Ik zou in Londen gaan spelen met Aretha-voorstellingen, theaters. Ik had zoveel leuke dingen op komst. Japan weer. Dus I was living my best life. En dan op 15 maart, iedereen was om 5 uur binnen. En om 6 uur kregen we het persbericht, alles moet dicht.
Ja.
Om 17:30 hadden ze het aangekondigd, 6 uur moet alles dicht. Nou.
Hoe ging dat toen?
Dat was een gekkenhuis. Ik dacht, oh mijn god, ik heb hier 30 vrienden. Iedereen was al een beetje voorzichtig, omdat corona speelde al een beetje een weekje al. En je mocht max 50 mensen of 100 man, toen was het nog. Dus ik dacht, oh, nou in ieder geval kunnen we een beetje vieren in plaats van groot zoals ik het had gepland. Ik was zo blij, gelukkig. En bam, kwam alle telefoons kregen berichten binnen. Ik zag iedereen met de telefoons bezig. Ik denk, wat is aan de hand?
Ja.
En ja, het moest dicht.
En wat zijn dan de eerste gedachten die bij jou binnenkwamen?
Nou ja, in dat moment was het vooral, oh my god, mijn werk. En dan de tweede was, oh my god, we zijn aan het feesten. En dat moet nu stoppen.
Ja,
mensen kwamen van Amsterdam, mijn neef uit Groningen. Je baalt.
Ja.
Dat is niet normaal. Maar in de weken daarna, mijn ouders waren tot 21 maart, zouden ze er zijn. Dus we hebben gewoon een beetje genoten. Ik heb gestaan aan het chillen, euforisch. Ja, lekker, ik heb tijd plotseling, alles is weg. En maakt niet, over 3 weken gaan we verder, is prima. Nou, toen mijn ouders weggingen, toen kwam de stilte. Toen dacht ik, oh mijn god. Mijn moeder was al aan het stressen. Wat ga je doen? Dit is je werk. Wat gaat er gebeuren? Want mijn moeder is medisch analist. Dus zij weet ook heel goed hoe een virus zich gedraagt.
Ja, precies. Ja.
En ze zei van al, ze waren gelijk, ze hadden handschoenen, maskers, van alles. Had ze al meegenomen toen ze kwam. Ze had het al een beetje in de gaten gehouden.
Zij wist ook meteen, dit gaat niet heel snel goed komen. Ja. Ook voor jouw werk niet.
Ja, 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 ja.
En dan raak je dus echt alles in één keer kwijt?
Ja, alle werk. Ik had tot en met september een agenda vol. En dan vanaf september tot en met december zou ik theater staan met een eigen voorstelling. Eindelijk een eerste eigen voorstelling over Shurma. Ik heb natuurlijk Aretha gedaan, ik heb Tribute to Bob Marley gedaan. Ik heb allemaal voorstellingen gedaan in dienst van andere mensen. En nu had ik een voorstelling gemaakt over mij. Over mijn passies, over mijn muziek. Ik had er zo zin in. En maar ja, dat wordt in het vat dit. Hè?
Ja.
Dus dat komt volgend jaar weer.
Ja. Want, dat is wel leuk. Want daarin voel ik toch ook jouw positiviteit. Candy Dulfer, die ik gisteren natuurlijk te gast had, die zei over jou, je bent de meest positieve en vindingrijkste persoon die ik ken. Ja, zoals jij allemaal aan alle kanten aan het complimenteren.
Maar ik vind haar ook waanzinnig, hè? Dus dat snap je.
Ja.
En je zei backing vocals, ik heb ook voor haar backings gedaan, hè?
Ja, ook voor Candy. Ja ook klopt.
Candy, ja.
Ja, voor veel artiesten.
Inspirerende vrouw is dat.
Ja, waarom?
Ja, hoe zij haar muzikanten behandelen, hoe de liefde, de aandacht en ook hoeveel energie ze stopt in wat haar publiek ervaart. Dus de perfectionist, haar drijfveer, haar energie. Het is gewoon echt inspirerend. Ik heb heel veel geleerd in mijn omgang met haar. En ook mee mogen toeren en zien hoe ze iedereen het watten legt met haar moeder. Oh man, Inge. Oh. Heerlijk.
Ja, mooi om te zien. En ook hoe ze met de mensen omgaat, zeg je. En dat heb jij natuurlijk ook. Je hebt heel veel mensen die voor jou werken.
Zeker. Zeker.
Dus eerst komt die klap, ik ben al mijn werk kwijt.
Ja. En dan ga ik, de volgende is niet eens mijn eerste stress om mezelf, maar dan om mijn muzikanten. Die hadden shows met mij staan. Dus dan denk ik, nee, maar het is ook hun. Spelen met mij is ook, betekent ook hun hypotheek of hun huur kunnen betalen. Snap je? Ze zijn ook zo loyaal naar mij, dus ik voel ook loyaliteit naar mijn mensen. Bijna mijn familie zijn ze. Dus het was echt heel heftig.
En hoe groot is het probleem nu? Hè? Want nu mag er weer langzaam opgetreden worden. Maar Candy Dulfer was ook heel duidelijk gisteren. Zij vindt echt de overheid laat ons als sector totaal vallen.
Kijk, het begon mij eigenlijk al tegen de veren in te strijken met de uitspraak van minister Wiebes. Dat hij zei, als ZZP'er hebben hiervoor gekozen. Dus moet je de lasten zelf van dragen. Maar ik dacht, als ik kijk naar hoeveel belasting ik betaal, kan je zo'n uitspraak niet maken. Dat is echt onrechtvaardig. Hoe kan je dat zeggen? Dan moet je me minder belasten, dat ik ook kan sparen. Maar als ik een 52% belasting betaal, hoe kan je durven te zeggen van, hey, je hebt ervoor gekozen. Dan moet je me ook daarin ook tegemoet komen.
Ja.
Als dat het geval is. Want nu, we krijgen het tozo, dat is €1.052 per maand. En alles wat je erbij verdient onder dat bedrag moet je inlopen voordat je een cent krijgt. Stel je voor, ik krijg die 1.000 en ik heb €500 kunnen verdienen met een kleine gigje. Dan houden ze €500 in van die regeling.
Dus het is niet, want het werd toch een beetje gepresenteerd toen als een gift?
Nee hoor, helemaal niet. En ik heb sinds maart maar 2 gehad. We zijn nu in augustus.
Ja.
Dus.
Ja, en als je gewoon eventjes die zaken dan optelt, hè, jouw hypotheek is geloof ik al hoeveel per maand?
Nou, ik denk al, nou sowieso €1.200.
Ja,
dus dat €1.000, dat is het al niet. Dus als ik nou extra ga boeren om te zorgen dat ik in ieder geval al mijn kosten gedekt heb, dan alsnog, die €1.000 is niet voor mij, omdat als ik €1.200 heb verdiend, krijg ik al niks.
Ja.
Dus ja, het is heel erg, want ik bijvoorbeeld René Vroeger, hij kreeg zoveel
kritiek.
Ja, stront over zich heen toen hij de uitspraak maakte. Wij zijn het zwaarst getroffen. Maar ik voelde me gelijk. Ik dacht, ja, hij begrijpt het. Want het gaat niet om wat hij persoonlijk bezit. Het gaat erom, de productie die hij draait zorgt voor werk voor heel veel mensen. Dus als zijn gelichtmensen, zijn geluidsmensen, zijn muzikanten. Hij heeft een band van 20 mensen.
Ja.
Met blazers en backings.
Hij vertelt er morgen ook over, want ik heb het gesprek met hem al opgenomen. Normaal doen we alles live natuurlijk, maar dat kon even niet anders. En hij vertelt daar ook over, dus kunnen mensen morgen ook horen. Toch heeft hij zijn excuses weer aangeboden.
Dat vond ik niet
terwijl
nodig.
Terwijl ik denk van, hij heeft natuurlijk gelijk. Want hij vertelt het niet, het gaat niet over hem, maar het gaat over die hele sector.
Exactly.
Natuurlijk.
En dat was eigenlijk gewoon het veel vervelend dat hij die uiting maakte. Maar ook wel voor hem. Maar het was echt juist gepast. Want hij omvatte ons. Hij sprak over ons, over Candy, over trein, over. Je gaat het horen als je de rest van de week met iedereen spreekt. We zeggen allemaal hetzelfde.
Ja.
Want het is, mensen gaan ervan uit als je muzikant bent of artiest. Dat het geld voor het oprapen ligt. Maar je hebt een band, je investeert, je overhead kosten om dit te kunnen doen. Theater word je niet rijk. Je doet meer investeren om het maar mogelijk te maken, zodat je dicht bij je publiek kan komen.
Dus die buffers en zo waar we allemaal over praten, dat is gewoon helemaal niet realistisch in de Nederlandse artiestenwereld.
De buffers zijn ook krekels. Stilte.
Ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de artiestenwereld. Mijn gast vandaag is soulzangeres Shirma Rouse. En je hoorde net, we hebben onze jingles voor het eerst bij BNR helemaal omgetoverd naar de artiesten. Omdat we jullie ook een beetje een hart onder de riem willen steken voor deze hele moeilijke tijd.
Fijn.
Toch blijf je positief. Want dat zei ik eerder al, hè, dat zei Candy ook over jou. Jij blijft positief. Vind je dat nu ook op een bepaalde manier weer?
Nou, ik ben positief überhaupt in het leven. Want ik heb van mijn moeder geleerd. Stress niet over dingen die je niet kan veranderen. Dus dan weerleg je je aandacht op iets wat wel kan. Dus in mijn geval, ik dacht nou, mijn tweede passie is koken. Ik heb een event dat heet Shirma Soul Kitchen. Dan kook ik 3-4 gangen. Ik heb het vorige week in Dauphine mogen doen. Dat was superleuk.
Wat leuk.
We hebben de chefs van Club Dauphine gekookt. En ik heb gewoon recepten aangeleverd. Het was heel leuk. Maar ik moet al lang een kookboek maken. Dat ben ik
was
al
heel lang mee bezig.
Ben ik al 4 jaar mee bezig. En nu, door onze vriendin Rona, had ik de tijd. Door de corona had ik gewoon plotseling geen kip uit te voeren. Dus kon ik kippen gaan hakken. Dus heb ik bijna 80 recepten uitgeschreven.
Dus dat boek gaat er nu echt komen?
Ja, gaat komen. Superleuk.
Dus zo probeer je toch weer dat positieve vast te houden en toch iets te doen.
En het gaat er ook
om. Heb je dat van je ouders geleerd?
Ja, 100%. Het is altijd, altijd ondernemend zijn. Je kan niet stilzitten. Kijk, als één ding ophoudt, je kan niet al je eieren in één mandje stoppen. Dus ik kan lesgeven, ik kan koken, ik kan zoveel verschillende dingen doen.
Ja.
Dus het, maar op zich, ik stress hem niet. Want dan ga ik gewoon andere manieren verzinnen om geld te genereren.
Want heb je echt wel overwogen om je carrière helemaal een andere kant op te gooien?
Nee, want zingen is wie ik ben. Dat is net als ademhalen, dat zal heel gek zijn. Alleen, ik ben wel. Corona heeft me ook wakker gemaakt, hè? Want heel vaak focussen we maar op één kant van ons kunnen. Maar het is zo belangrijk als ZZP'er überhaupt om investeringen te maken die langer termijn wat gaan opleveren. En dat is niet alleen voor ZZP'er, maar voor ieder van ons. Ook die gewoon een vaste baan hebben. Zoek je passie op. Zoek dingen die je hart doet snel kloppen.
Want, dus daarin ben je dus nu ook dingen aan het bedenken die je gewoon daarnaast eigenlijk kan doen.
Die ik eigenlijk al wil doen, maar dan waar ik geen tijd voor maakte.
Ja, zodat je risico wat meer gaat spreiden. Dat is eigenlijk.
Het is heel belangrijk. Het is, zo kan je langer termijn blijven doen waar je van houdt. En ook nog niet over hoeven stressen.
Ja. Ik las ook over jou, over die recepten, dat er één recept is wat jou altijd heel bijzonder raakt. Een recept wat je moeder heeft gemaakt. En dat het ook helemaal teruggaat naar de tijd vroeger, Curaçao. Mm. Waar jullie tijdens een orkaan alles zijn kwijtgeraakt.
Ja, corned beef.
Corned beef. Mm-hmm. Ja. Want zij kon echt toveren met weinig.
Ja, met echt weinig. Kijk, maar ik ben oudste van 5 kinderen. En we zijn 2 keer toe alles kwijtgeraakt. Of in de stages. Daar ben ik opgegroeid. Ik ben op Curaçao geboren. Maar op Sint-Eustatius opgegroeid. En Sint-Eustatius is heel klein. wonen maar 4000 man, dus 21 vierkante kilometer, echt klein. En we zijn toen met Hurricane Hugo in 89, ik was 9. Gewoon, ik lag te slapen en ik hoorde alleen maar ratatatata en gewoon plotseling regen op mijn hoofd. Alles gone. Alleen de kleren die we aan hadden. Maar toch heb ik het niet als heftig ervaren, want mijn ouders maakten het zo leuk voor ons. We gingen in de kerk slapen en alle andere families die ook dingen kwijt waren, waren er ook. En ja, het was gewoon met heel weinig maakten ze het voor ons gewoon fijn. En dat is hoe ik, daarom voor mij is de corona minder heftig, want ik ben gewend om met weinig middelen.
Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat je daar dan op terug kan vallen. Op die reflexen die je daar hebt geleerd.
Ja, zeker weten.
Dus weer die positiviteit.
Ja, want ik leef. Ja. Dus ik moet dankbaar zijn. Ik moet blij zijn. Want I'm alive. En er zijn heel veel mensen die families kwijtraken. Ik heb een nicht nu hier die in middenin zit van chemo en bestraling. Dus ja, waarom zou ik klagen?
Ja, wat is er nou echt belangrijk in het leven? Dus, dus die bewustwording heb je dan weer. Die komt dan weer even terug.
Ja.
Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen, we horen nu over Duitsland allemaal verhalen, dat daar weer de corona
in
alle heftigheid terugkomt. Mm-hmm. Hoeveel zorgen maak jij je ook over de business?
Oh, nou, je ziet het al. We zien het in de mailverkeer die voorbij komt van opdrachtgevers die dan een beetje huiverig worden van, hey, nou, ik weet niet of we het toch gaan door laten gaan of wat gaan we doen? Want dat is ook weer zo vervelend van deze situatie. Het is niet alleen vervelend voor mij, maar ik vind het nog irritanter voor de fans en het publiek. Want je ziet nu dat de kaarten van concerten veel te duur zijn. En dat irriteert mij, omdat ik wil gewoon dat iedereen kan komen kijken. Ik wil ook dat de man en vrouw met 3 kinderen thuis ook een avondje 2 kaartjes kunnen kopen en komen kijken zonder dat ze hoeven te stressen over, nou ja, maar als je €80 kan gaan eten ergens, keer 2 is €160 per persoon.
Dat is
2 weken boodschappen met je kinderen.
Dus je wilt voor iedereen wil je het mogelijk maken om te komen, maar
ja, maar nu met de corona
is het gewoon.
Het is bijna onmogelijk, omdat je bezetting is kleiner. En ook, dus de zaalbezetting is kleiner, maar ook de kosten zijn veel hoger. Want normaal, je kan de kosten dekken met het aantal mensen in de stoelen. Straks in oktober met theater is het precies hetzelfde. Ik ga een acoustic session doen, zodat ik het mogelijk kan maken. Anders moet ik inleveren. Het is echt niet normaal.
En als je dan kijkt hoe we dat dan doen, hoe het systeem ook in elkaar zit. Want hier waren de kaartjes altijd al goedkoper dan bijvoorbeeld in Amerika. Dus in die zin waren we verwend hier.
Zeker.
En als je dan kijkt wat voor steun er nu komt.
Kijk, heel veel zalen en heel veel theaters krijgen subsidie. Dus dan kunnen ze met de subsidie kunnen het voor de consument iets betaalbaarder maken. Maar als je ergens in Amerika gaat spelen, er is geen subsidie. De hele structuur bestaat niet. Dus je betaalt makkelijk €80, €90 voor een kaartje. En je ziet ook als Amerikanen hier naartoe komen, wij geven zo €120 uit voor een kaartje naar Beyoncé of Bruno Mars.
Ja.
Maar voor je eigen lokale mensen doe je dat niet zo snel. Omdat we ook een bepaald, we zijn een beetje verwend. Er is overal
en moet die bezien mindset dan veranderen om het eerlijker te maken voor al die artiesten? Want
nou, ik denk nu valt het op, omdat je ziet dat de aan de keerzijde, dus de locaties, de theaters en de clubs, sommigen krijgen nu wel hulp, maar de mensen die er op de bühne moeten staan, wij zijn gewoon een soort van grijs gebied dat er niet is. Terwijl als je kijkt naar de cijfers, wat kunst doet op jaarbasis in Nederland, hebben we een grotere opbrengst dan heel veel andere sectoren in vergelijking met wat we krijgen en wat we opleveren.
En moeten jullie dan niet meer een gezamenlijk geluid, dat zij kennen? Jullie moeten veel meer, want het ligt ook aan jullie zelf, dat jullie niet die lobby gewoon goed voor elkaar hebben.
Ja, maar dat is het punt. Er zijn wel wat initiatieven geweest. Good Music Company heeft een handtekening ingezameld en zijn naar de Kamer geweest. Maar ja, als je praat met mensen die onze bedrijfsvoering niet snappen. Kijk, we zijn geen iedereen klaagt over KLM of over de grotere concerns die ondersteuning krijgen. Het is nodig, want het zijn ook banen, zijn ook mensen.
Ja.
Maar het moet in balans zijn. En als wij mensen hebben die voor ons lobbyen, maar we zijn niet het geld. Want geld geeft geld, hè?
Ja.
Dus als je geen geld hebt, in de zin van in je status, dan, ik heb het idee dat ze het niet serieus nemen. Terwijl het gaat ook om mensen. Er zijn een miljoen ZZP'ers in dit land.
Nou ja, en even los van de waarde die het al dan niet oplevert. Weet je, hoe druk je waarde uit? Wat betekent muziek?
Ja, maar ja, kijk.
Ook in moeilijke tijden. Want wat merk je bij jouw fans?
Ja. Dat is niet uit te drukken. Dus waarom doe je het ook als artiest? Dan gingen we met gedurende corona gingen we live optredens doen. Online, streamen. Voor niks. Gewoon om alleen maar die verbinding te houden met je publiek.
En als je dan kijkt naar een 1,5 meter samenleving, want even los of die tweede coronagolf komt. Ik bedoel, ik heb daar ook met René Vroeger over gesproken. Weet je, de worsteling die je hebt als artiest, dat je daar en voor je fans wil zijn, maar je staat daar voor half lege zalen.
Een hele mooie 21 augustus sta ik in het Concertgebouw met Jan van Duyck. Concertgebouw.
Mooi, te gek.
Concertgebouw.
Ja.
21 augustus, maar er mogen maar een beperkt aantal mensen. Dus de kaarten zijn al iets duurder. Voor mij €40 voor een kaartje. Het waard natuurlijk, dat ben ik waard. Ja. Sowieso, come true. Maar een zaal van 1500 mensen kunnen maar 350 man in.
Ja, en hoe sta je daar dan? Hè? Want je hebt ook al volgens mij een optreden intussen gedaan, toch?
Ja, ik heb afgelopen weekend de eerste twee optredens gedaan. Klein, eentje hier in Delphine, waar jullie hier zitten.
Ja.
En eentje in Rotterdam, in een restaurant. Was live, maar dat was de eerste echt live dingen.
Ja. Hoe is dat dan, als je daar dan staat?
Ik werd gek van applaus. Ik kan je vertellen, het was zo bizar om al die weken online te zitten. Dus geen reacties, want mensen zien jou, maar jij ziet hun niet. En dan plotseling de eerste applaus. Ik denk, OMG. Oh my god. Wat fijn was het. Ik zei het ook. Ik zeg, oh jongens, dit heb ik gemist. Je beseft het niet, maar.
Want wat betekent applaus voor een artiest?
Het is dankbaarheid, toch? It's people showing appreciation. En dat is, het is een wisselwerking. Als muzikant, je geeft en het publiek geeft terug. En dat is het mooie van muziek eigenlijk. Het mooie van muziek.
We gaan zo meteen verder praten. Ik praat verder met Shirma Rouse over hoe zelfliefde je helpt om je doelen te bereiken. We zijn zo terug over een paar minuten.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van The Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de artiestenwereld. Mijn gast vandaag is soulzangeres Shirma Rouse. En we hebben net ook al even gehoord en mensen kennen jou ook. Je hebt een dijk van een stem. Maar toch bleef je heel lang op de achtergrond. Uh-huh. Niet op de voorgrond. In 2013 werd je in Malmö zelfs uitgeroepen tot de beste achtergrondzangeres van het Songfestival. Met Anouk. Heb je wel altijd die voorgrond geambieerd, terwijl je op die achtergrond stond?
Nou, ambiëren is een groot woord. Ik deed het ook. Kijk, ik ben in de kerk opgevoed en grootgebracht. En ik heb daar natuurlijk ook als solist gezongen. Maar koortjes deed ik ook, omdat ik dat ook gewoon leuk vind. Dus toen ik naar Nederland kwam, ik kwam studeren, begon ik in een gospelkoor. En het is een beetje zo ingerold. Ik werd gevraagd voor backing vocals voor Tasha's World. Dat was al eerder in 2000. En zo is het begonnen. Dus het was niet van, oh, ik ga solist zijn, ik ga zingen. Helemaal niet. Ik was aan het studeren. Maar toen vroeg Candy me voor een toertje. En het werd ik steeds meer gezien. Toen kwam ik bij Anouk. Heb ik ook bijna 8 jaar gedaan. Maar tijdens al dat backing vocals werk deed ik ook als solist. Soms als gast bij orkesten of big bands.
Ja.
En toen ik met consortium klaar was met studeren in 2009, heb ik een plaat gemaakt. Mijn eerste plaat, Chocolate Coated Dreams. That's me. En toen is het eigenlijk gaan lopen. Dus alleen maar omdat ik als project een plaat wilde maken, toen dacht ik, oh, ik ga het gewoon uitbrengen.
Ja.
En het ging.
Maar heb je daar ook iets voor nodig om van die achtergrond naar de voorgrond te trainen?
Jazeker. Je moet dan nee gaan verkopen aan andere mensen. En dat was heel lastig, want in het begin kreeg ik festivals en boekingen. Maar ik had ook vaak klusjes met andere artiesten. Want ik deed alle grootste Nederlandse artiesten deed ik backings voor. Dus het was heel moeilijk om een balans te vinden in mezelf op de eerste plaats stellen. Pas, ik denk, in 2012, 13, dat ik The Voice ging doen, dacht ik, oké. Nu is het klaar.
Ja.
Ben ik gestopt met iedereen met koortjes doen. Alleen Anouk deed ik nog. En Malmö was eigenlijk als laatste. Want ik was toen al gestopt en ze zei... En ze had een keertje gezegd, sure, als ik daar naartoe ga... Ik zei, nou, dan ga ik wel met je mee. Want ik geloofde niet dat ze dat zou doen.
Ja.
Echt niet. Nee. Ik dacht, no way.
Dat
en
past
toen,
niet,
toen kreeg ik een telefoontje. Ik denk, oh, chips.
Ja.
Ik moet gaan. Dus ben ik met haar meegegaan. Maar ik was toen al gestopt eigenlijk. En het is... Het is een hele leerzame tijd. Ik heb met de groot, ja, gewoon met toeren, met anderen leer je gewoon heel veel. Dus voor mij, ik had het niet anders willen doen.
Wat leer je van ze? Want je hebt ook met echte grote internationale artiesten gewerkt. Ik noemde even Chaka Khan.
Ja, zeker.
Wat leer je van die mensen?
Nou, het is gewoon mooi om te zien van dichtbij hoe dat in zijn werk gaat. Wat backstage gebeurt. De gesprekken die gevoerd worden, de onderhandelingen. Je leert gewoon, met Anouk heb ik heel veel geleerd over. Altijd gaan voor wat jij voelt. Zij is altijd echt een gevoelsmens. En dat heeft heel veel heeft mij heel veel geïnspireerd. Gewoon ook, en ook dat ze altijd bezig is met het publiek. Net als Candy.
Ja.
Wat gaat je publiek ervaren? En dat vind ik het zo tof. Want het zorgt dat je altijd... You go the extra mile. En dat is echt super.
Ja, en dus dat je ook heel duidelijk weet wat je wil en wat je wil geven.
En dat het ook mag. En dat het ook mag.
Want wat is dat mag?
Dat je echt... ook mag aangeven wat je fijn vindt, wat je wil. En ook volg je hart. Doe wat...
Maar wat is daarvoor nodig dat je... Hè, want ik denk iedereen, ook die in andere sectoren werkt... als je een bepaalde stap en jij zegt het mag... dan heb je ook iets bij jezelf nodig om dat te mogen en te kunnen. Wat dat is dat?
Dat is jezelf het gunnen. Dat stukje zelfliefde. Dat is, oh, ik verdien. I deserve these things. Ik verdien deze dingen. En heel vaak... als je dat al uitspreekt, vinden mensen dat heel moeilijk. Maar waarom, als je het een ander zou
waarom
gunnen...
Waarom vinden ze het moeilijk?
Ja, maar als je het jezelf zou gunnen... waarom niet als je een ander zou gunnen, waarom jezelf niet? Maar het is heel raar, want mensen denken dat egoïstisch zijn... dat het iets slechts is. Maar ego betekent ik. En de ik verdient ook aandacht. Voor mij, je zei het net met corona... Ik ga aan het afvallen ben, maar ik ben al een jaar bezig. Wat al best wel snel is, over de 50 kilo. Prima. Maar eigenlijk wat corona mij heeft gebracht... is dat... heeft mij aangewakkerd... is dat tijd nemen voor mezelf. Dus meer sporten. Mm-hmm. Ik ben echt mee gaan bewegen. Mee gaan trainen. En ook bijvoorbeeld vandaag, jullie hebben mazzel... omdat jullie radioshow echt om 10 uur is. Anders, want ik train van 10 tot 11 elke dag. Dus er gebeurt niks in die tijdstip.
Dus we hebben echt geluk, ja.
Nee, serieus.
Super.
Niks. Fotoshoots, ik zeg aan het later.
Ja.
Ik verschuif alles een beetje.
Ja.
Want anders blijf je aan de gang. Maar uiteindelijk kiezen voor jezelf, iets doen voor jezelf, is gewoon essentie.
En heeft dat, dat jij dus nu afgevallen bent, je zegt ik ben al heel lang mee bezig. Dus
een
ik
jaar.
Denk dat dat
ben een jaar mee
goed
bezig.
Is voor mensen. Het is echt heel veel, 50 kilo. Maar het is denk ik ook goed voor mensen om te realiseren... die misschien ook daarvoor staan dat het een hele lange weg is... waar je heel dedicated moet zijn ook.
Je moet ook je valkuilen identificeren en daarmee dealen. En heel vaak, als je wil werken aan iets aan jezelf... dus in mijn geval is het afvallen, maar andere personen is het drinken of roken... Het gaat erom, het is allemaal een verslaving. En het gaat erom dat je in gaat zien wat je valkuilen zijn, wat je prikkels zijn. Wat voor dingen, hoe je gedraagt met bepaalde prikkels. Bijvoorbeeld bij mij eten. Ik ben geen emotionele eter, dacht ik. Maar ik ben een gelukseter. Dat is ook een emotie. Ik wil vieren, gezellig. Ik heb een leuke dag gehad, gaan we even uit eten. En, ook ritme. Dus niet eten 's ochtends, ik ontbijt nooit. Bijvoorbeeld nu bij jou hier ga ik het eerste eten wat ik heb voor vandaag. Dat is eigenlijk heel
slecht. Een shake, hè, heb je nu.
Een shake, ja. Maar om aan te geven, het is letterlijk beseffen wat je valkuilen zijn. Waar ze liggen. En die liggen heel erg op de loer, hè.
Ja.
Het is heel lastig. Maar en daarmee aan de slag gaan.
Ja.
En dat heb ik gedaan. En daar ben ik nog elke dag mee bezig. Het is niet iets van...
Het is niet makkelijk om dat vol te houden. Nee.
Hell no.
Nee.
Nee. Het is gewoon echt hard werken. En het is hard werken dat voor mezelf is.
Ja.
En dat is zo te gek.
En je hebt het volgens mij vooral gedaan voor je gezondheid. En niet zozeer omdat je... Hè, want er zijn ook allerlei beelden van mensen die te zwaar zijn. Van
dat ze ongelukkig zijn.
Dat was helemaal niet zo bij jou.
Nee, ik ben hot in happening in ieder maat. Sorry.
Ja. En nou, dat heb je geen sorry voor te zeggen.
En maar gewoon meer gewoon omdat het kan arrogant lijken, maar ik hou echt oprecht van de mens die ik ben. En dan is mijn lichaam niet bepalend voor wie ik ben. Maar heel veel, de maatschappij zegt dat het wel zo is. Dus ik ken heel veel mensen die heel ongelukkig zijn, en ook al zijn ze maat 38. Dus, maar ik klaag nooit over mijn uiterlijk. Ik weet gewoon, ik wil het veranderen, dus dan doe ik het. Maar ik vind mezelf oprecht een mooie vrouw.
Dus dat ben je ook. Ja.
Dus dat maakt het niet uit. En toen ik 50 kilo zwaarder was ik ook mooi. Ik kleedde me ernaar, ik zag er altijd goed uit. Want dat is waar het om gaat.
Maar het gaat om die gezondheid, om je energieker voelen. Merk je dat je nu energieker voelt?
Niet normaal.
Ja?
Niet normaal.
Ik was 50 kilo, als je dat niet meer
mee vriendin, te... Ik was bij een vriendin van mij op visite en de lift deed het niet. Ik zei, laten we de trap nemen. 6 etages, let's go. Pam, 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 pam. Ik dacht, zo, sure, maar je doet.
Ja.
Dan ben ik ook echt trots. Ik denk, ja, man. Ja. Ik had dat nooit gedaan. Een vriend van mij zei, sure, je bent in geen jaren bij mij langs geweest. Hij woonde op 4 hoog en geen trap, geen lift. Wij spraken altijd bij mij af of ergens anders. En ik besefte niet, maar je gaat die dingen uit de weg lopen om maar niet het te doen. En nu, ik ben echt oprecht in de afgelopen maanden, zo, ik denk wel 4 keer bij hem langs geweest. Hij zegt, sure, besef hè.
Ja.
Je komt nooit bij mij langs. Ik dacht, ja, crazy.
Dus daar, dat geeft je dus ook heel veel. Dus even los van dat je meer energie hebt, ook om meer mensen te zien. Je hebt misschien ook meer tijd, hè? Natuurlijk alles tegelijkertijd.
Ja, zeker. Maar ook, je loopt dingen niet uit de weg. Daar gaat het om.
Ja, merkte je dat, dat je dingen uit de weg ging?
Niet bewust, maar dat gebeurde.
Ja.
Iemand anders maakte mij daarvan bewust. Ik dacht, oh joh, wat gek.
Ja,
ja, het is gewoon, of eigenlijk nog verder, hij zegt eigenlijk, ik ging ervan uit dat je dat niet zou willen. Dus dan stelde ik altijd voor het andersom.
Ja, ja, dus die mensen gaan ook anders met jou doen. Maar, je vrienden gaan zelfs anders met je
maar
doen.
Maar dat heb ik ook ervaren nu. Dat iedereen zegt, je bent vast wel lekker in je wel. Het gaat vast wel, je voelt je veel beter. Maar ik voel me goed. Ik voelde me toen ook goed. Alleen omdat mensen ervan uitgaan, oh, het moet een ellende zijn om dat gewicht te hebben. Je moet je verschrikkelijk voelen. Maar dat is eigenlijk hun... Ze projecteren wat zij zelf zouden voelen op mij. Terwijl
En jouw eye-opener was dus eigenlijk ook een hele andere. Dus niet dat je at vanwege allerlei heftigheden en problemen. Maar juist vanuit happiness delen. Weet je waar dat vandaan komt?
Ja, tuurlijk. Mijn opvoeding.
Ja.
Opvoeding. Mijn moeder, echt, jongen, wij in het huis, hè. Of een weekend wordt taars gebakken, breakfast, brood. We waren altijd aan het vieren. Familie, iedereen komt langs op zondag. Dan heb je weer een tafel vol.
En maar ook wat je vertelde na die 2 orkanen, dat jullie alles kwijt waren geraakt. Ja. Was dat eten, was toch...
Altijd.
Hè, daar maakten ze een feestje van. Dus dat,
altijd.
Dus daar,
altijd.
Daar zit hij...
En ook tijd samen doorbrengen, dat is gewoon bij ons een ding.
Ja.
Weet je, afgelopen weekend weer bij familie. Met mijn zusje. Het is gewoon... It's part of who we are. Ik ben geen klager, ik ben geen negatief persoon. Want het voegt niks toe.
Ja, je gaat ook. Ik merk de behoefte bij jou ook om dingen te delen. Dit heb je ook gedeeld, ook op je Instagram. En dat geeft veel reactie. Maar je gaat ook het theater in. Een theatertour van 6 voorstellingen. En dan ga je jouw ervaringen met corona delen. En ook het positieve meegeven. Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
Nou, ik heb dit toertje laten opzetten door mijn boeker Bos Theater. Omdat ik dacht, ik wil niet zo lang wachten voordat ik weer bij mijn mensen zijn. En mijn publiek, mijn vrienden. Ik heb zoveel mensen die altijd komen kijken. Ik wil gewoon weer even onder de mensen zijn. En ook om dat stukje binding en ook zelf bezig te zijn. Want ik heb het ook nodig. Een uitlaatklep. En ik heb zoveel moois ervaren in deze gekke tijd. Dat ik dat gewoon heel graag wil delen. Ik heb er echt zin in. Het wordt heel leuk. Gewoon
mooi
liedjes, good feeling, good vibes.
En wat voor tips zou je dan nu... Want we zijn een ondernemende zender. Jij bent ook een ondernemer. Welke tips zou je dan mensen willen geven? Hoe in het leven te staan? Hoe je zaken te regelen in deze moeilijke tijd?
Waar het om gaat, denk ik, of wat ik ervaar, is dat je blijft werken aan je talenten. Blijf cultiveren, blijf innoveren. Blijf, het is heel belangrijk dat je niet alleen maar denkt, oké, dit is het, maar blijf vernieuwen.
Jurgen, je bent Bob. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar de Big Five van de topartiesten. Mijn gast is soulzangeres Shema Rouse. En ik denk dat het wel heel mooi is om door te pakken met wat Jurgen net heeft geagendeerd. En ook de kettingvraag die door Candy Dulfer gisteren is gesteld. Want die heeft er eigenlijk ook alles mee te maken.
Ja.
Jullie kennen elkaar goed en... Ja, we vragen altijd om één vraag te stellen, maar ze had er eigenlijk drie. Dus luister goed.
Eigenlijk wil ik haar iets persoonlijks vragen. En dat is misschien best wel een heftige vraag. Maar ik zie dat zij, dat vind ik ook zo knap aan haar... dat zij ook in de Black Lives Matter movement... dat zij heel erg de positiviteit blijft houden. En eigenlijk veel minder kankert dan ik. Terwijl ze er meer recht op zijn. En ik wil haar heel graag vragen, hoe was het om naar Nederland te komen... En hoe voel je je nu in Nederland? Voel jij je thuis? Wat zou je willen veranderen in Nederland? Zodat jij je ook thuis kan voelen. Zodat we met recht kunnen zeggen, nou, Shema is hier gekomen. En wat hebben wij haar... wat zijn we blij met haar? En wat hebben we het gewoon oké voor haar gemaakt om hier te zijn? Mm-hmm. Ik ben zo benieuwd hoe zij daarin staat.
Nou ja, dat waren dus die drie vragen. Zullen we even met de eerste vraag beginnen? Want je bent opgegroeid op Sint Eustatius,
ja.
Hè?
Ja.
Je kwam 19-jarige leeftijd naar Nederland. Hoe was dat voor jou toen, wil zij weten, om naar Nederland te komen?
Nou, het was eigenlijk heel heftig. En niet per se, niet alleen door mijn kleur... maar ook gewoon door hoe dingen hier gaan. En ik heb me vrij snel... voet en aarde kunnen krijgen, maar het was wel vooral... ik ging in Leiden studeren. Leiden is echt een studentenstad. Mm-hmm. Maar ook echt een stad waar ik heel veel racisme heb ervaren. Want in die tijd, die moet denken 20 jaar geleden... waren er niet zoveel zwarte mensen. Je zag veel Afrikanen. Je had een paar Antillianen, maar het was heel erg... je kan het zeggen segregated, heel erg verdeeld. Het was niet van... het zit allemaal onder elkaar en het zit allemaal in de vereniging... en dat soort dingen, dat zag je niet. Dus het was heel heftig, want ik had eigenlijk... racisme op die manier nog nooit ervaren. Mensen kunnen wel iets zeggen over je gewicht... maar ik was ook vroeger niet zo zwaar als nu. Dus helemaal niet aan de hand eigenlijk.
Dus dat was heel maf. Het was
heel bizar dat je bijvoorbeeld... eerste dag van school heb je een meeting met een mentor... en je krijgt cijferlijsten en ik was goed. Ik ben echt een beter vak met natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Zijn hoge cijfers, 8, 9, 10. En hij roept mijn naam en ik doe mijn hand op en hij zegt, dat kan niet.
Cinema.
Huh? Hoe bedoelt u? Ben jij Sherman Rouse? Ik zeg, ja. Hij zegt, en dan zitten jouw cijfers. Ik zeg, ja. Nee, dat kan niet. Ik zeg, hoezo niet? Maar je komt ook van Curaçao? Ik zeg, ja. Maar ik was bijna de hoogste geslaagd van Antillen in mijn jaar. Snap je?
Ja,
dus voor mij was het heel bizar. Daar begon het al bij. Met die energie. Of dat, en het ging maar door. Maar uiteindelijk, wat mij heeft gered... en wat mij nog steeds redt, is mijn opvoeding. Mijn moeder heeft altijd gezegd... je bent je kleur niet. Je bent niet je buitenkant. Het gaat erom dat je goed mens bent, dat je positief bent... je naaste lief hebt, behandelt anders zoals je zelf behandeld wil worden. En uiteindelijk komt het goed. Dus dat is eigenlijk al die jaren mijn houvast geweest. Maar ik heb echt heel veel...
meegemaakt.
Te veel om... Ik zeg ook... Candy zeg ik ben altijd heel positief... omdat ik gewoon inzie dat het geen zin heeft om erover te praten... want mensen staan er niet voor open. Kijk, als je kan verplaatsen in een ander... als je een beetje empathisch vermogen hebt... kan je een gesprek voeren. Ik kan dingen horen en me kunnen verplaatsen... in wat jij zou hebben meegemaakt. Maar in Nederland, als je zegt, er is racisme... mensen voelen zich aangevallen. Ik zeg niet dat je racist bent. Helemaal niet. Want ik heb je niet zo ervaren. De helft van mijn familie is blank. De helft.
Ja.
Dus ik zou dat nooit zo kunnen zeggen... Alleen wat ik zeg is dat ik het heb wel ervaren.
Dus we moeten echt dat gesprek met elkaar aan. En als je dan nu kijkt, we hebben een racisme debat dan. Hè, dus dan kan je debatteren over racisme. Dat is al typische ontwikkelingen die zich dan voordoen in Nederland. Tegelijkertijd hoor ik veel witte mensen zeggen... ja, het lijkt wel of we niks meer goed kunnen zeggen. En nee, we moeten ook fouten mogen maken.
Maar dat is, daarom zeg ik ook, als iemand iets zegt dat mij niet zint... dan ga ik het gewoon... dan zeg ik er wat van. Maar ik probeer eigenlijk te veranderen door te zijn. Snap je?
Ja.
I bring change by who I am. Ik ben niet van het negatieve. Ik ben niet van Ik respecteer een ieder, maar dat komt ook... Ik heb heel veel gereisd, ik ben de hele wereld over geweest. Ik heb allerlei culturen gezien. En ik kan alleen maar respect hebben voor mijn naaste. Ik kan niet bepalen hoe jij denkt, wat jij voelt... Mm-hmm. En wanneer?
Dus dat red je er doorheen. Maar Kenny vroeg ook, voel je je nu wel thuis? Hè? Want je beschrijft dat hoe dat toen ging, toen je als 19-jarige hier kwam. Voel je je nu thuis, met de tijd waarin we
Ik heb me eigenlijk altijd wel thuis gevoeld. Maar nu, doordat ik bekender ben... Voor mij ben ik nog steeds altijd Sherma, hoor, daar niet van. Want we zijn allemaal gelijk. Maar ik merk dat het minder is. Omdat, bijvoorbeeld, simpele voorbeeld... ik ga met een vlucht naar Curaçao. Nee, Ibiza. Mm-hmm. Ibiza. De eerste keer in Ibiza was denk ik 4-5 jaar geleden. En ik kom vlucht en ik ga zitten en ik zeg goedemorgen. Nou, dit kan niet. Ik heb hier niet voor betaald. Hoezo kom je naast mij zitten? En dan is het niet alleen discriminatie op mijn kleur, maar ook op mijn maat.
Ah ja.
Snap je? Nee, dat kan helemaal niet. Nou... Een andere persoon kan zeggen, nou, stewardess, om deze mevrouw het gemakkelijker te maken. Of whatever, kan ik verplaatst worden of is er een ander stoel? En ik vraag het zelf ook altijd van tevoren. Van, hey, maar het was een hele volle vlucht, want ik wil niemand tot last zijn.
Ja.
Maar echt ophef. Ophef, gewoon alsof ik er niet ben. Gewoon hardop, echt onbeschoft. Prima. Nou, laatste keer de Ibiza, vanaf zijn vliegveld al... Oh, wat leuk, ga je in Ibiza, zo te gek. Dezelfde soort type. Het is niet dezelfde persoon, dus je gaat niet over dezelfde kam scheren. Maar het is super enthousiast. Ik kom in het vliegtuig zitten. Oh, zo leuk dat je naast mij zit. En dan is het zo interessant voor mij...
Wat is dat dan?
Wat de status kan doen met een mens.
Je bekendheid is dat.
Ja, ja. Terwijl ik ben nog steeds hetzelfde.
Ja.
Ik ben dan steeds... Tante Sherma of Sherma.
En je denkt niet dat het met de tijd te maken heeft? Want ik bedoel, we zijn nu in twee kampen verdeeld. Aan één kant, maar je ziet ook een hoop mensen die wel... aan die protesten op de Dam, nee?
Nee. Want ik ken genoeg anderen. Ik maak het dan nog steeds mee op een andere manier.
Ja.
Het is er nog steeds. En ik bedoel, ik ken andere mensen die het wel meemaken. Nog steeds dagelijks in de tram of de trein. Of...
Dus hoe komen we daaruit? En misschien ook, ik weet dat jouw inspiratiebron is Aretha Franklin. En zij was
een van de.
Uh-huh. Maar zij was ook een strijder als het gaat om...
Ik denk dat het gaat erom... waar het om gaat is dat er conversatie komt. En in hoeverre mensen dat aan willen en aandurven... moeten dat voor zichzelf weten. Maar het gaat erom dat... Bijvoorbeeld, het simpelste voorbeeld is dat als je iemand vraagt, iemand zegt: ik kom van Sint-Eustatius, waar ligt dat?
Ja.
Terwijl het gewoon ook van Nederland is geweest. Dus het gaat om onderwijs en opvoeding en ook weten wat er is geweest. Zo simpel is het. Je hoeft het niet, niemand zegt dat je dat bent. Het gaat erom dat je empathisch vermogen durft aan te spreken, maar ook. Het ook, je durft te verplaatsen in een ander. Het is heel simpel.
En dat je kan verdiepen in een ander, hè? Want dat hoor ik ook vaak mensen met kleur zeggen van... ik wil mijn trauma niet nog een keer uitleggen... want je kan er zoveel over vinden. Zoek het op.
Ja, dat is niet zoek het op. Het gaat er letterlijk om, sta ervoor open. Want je hoeft niet op te zoeken, want als je het gaat lezen... ga je het toch niet begrijpen. Ga in gesprek.
En daar sta jij dus wel voor open, voor dat gesprek?
Tuurlijk.
Ja. Als... En nu iemand luistert die misschien met kleur zelf worstelt. Wat zou je diegene mee willen geven?
Ik zou gewoon vertellen, je bent niet je afkomst. Je bent niet je seksualiteit. Je bent niet je kleur. Je bent niet je leeftijd. Het gaat erom dat you try to be the best version of yourself.
En dat is wat je nog steeds doet. Ook dus nu door die coronatijd.
Nog altijd, ja.
Ja. Waar hoop je dat je over een jaar staat?
Nou... Over een jaar zou het wel fijn zijn als we een beetje weer teruggaan in onze ritme. Alleen dan niet meer op dezelfde manier. Gewoon beter.
Dus toch een beetje die bezinning, niet meer helemaal naar die volle toeren waar je op zat?
Nee, zeker niet. Ik ga dingen echt wel anders doen.
Want is dat de keerzijde van in de spotlight staan?
Ja, je bent altijd aan het geven. Het is een eenzaam bestaan, want je bent altijd... maar je bent altijd wel van een ander. Zodra mensen... je idoleren of mensen je leuk vinden of mensen aardig. En ik ben ook aardig, ik speel niks, dit is gewoon wie ik ben. Maar je bent wel nog steeds niet meer van jezelf.
En dat ben je meer geworden door deze tijd. Dat is dan het positieve wat er is gebeurd.
Ik kan emotioneel van worden, 100%.
Mooi. Ik wil je heel erg danken voor je openheid.
Jij bedankt, Diana.
Shirma Rouse, soulzangeres. En je gaat met heel veel positiviteit deze tijd verder tegemoet. Morgen, zoals gezegd, René Vroger. Je hebt hem al een hart onder de riem gestoken ook. Je kan geen kettingvraag aan hem stellen, omdat we dat al hebben opgenomen. Maar morgen hoor je het op BNR. Alle afleveringen zijn, zoals altijd, ook terug te luisteren via de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. Straks met Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything over arbeidsdiscriminatie. Ik wens iedereen een mooie dag.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.